Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de eerste brief aan van Petrus en daarvan hoofdstuk 4. Dus de schriftlezing is 1 Petrus 4.
Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil verbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. De welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook den doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral, hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, al zo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerste van ons begint, welke zal het einde zijn, dergene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan, ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen.
De tekst voor de prediking, gemeente, op deze laatste dag van het jaar is genomen uit dit gedeelte uit 1 Petrus 4 en dan vers 7 als tekst voor de prediking. 1 Petrus 4 vers 7, waar de apostel schrijft: en het einde van alle dingen is nabij, zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Denk, jongens en meisjes, dat jullie wel hebben geleerd om klok te kijken. Klok kijken. Dat betekent dat je leert naar de klok te kijken om te zien hoe laat het is. Als het op de klok bij wijze van spreken bijna 1 uur is, ja, dan weet je dat het tijd is om naar huis te gaan. Want dan is het tijd voor de kost, om te eten. En vanavond, als je ziet dat het 11:55 is, dan weet je dat het bijna nieuwjaar is. Nog even. En dan is het nieuwjaar. Nu kijken wij vandaag niet alleen maar op ons horloge om te zien hoe laat het is. Wij kijken vanmorgen in onze tekst op de klok van God. En op die klok zien we ook hoe laat het is. Hoe laat het is in deze wereld. En dan zegt Petrus, het einde van alle dingen is nabij. Het einde van alle dingen komt eraan. De nacht van deze wereld is ver gevorderd en de morgen is nabij. De Heilige Geest wil ons door deze tekst, op deze dankdag, op deze oudejaarsdag, laten zien waar het echt om gaat in ons leven. En daarom is ook het thema voor de preek van vanmorgen. Het einde is nabij, met een uitroepteken. Dat wijst allereerst op de voleinding. En in de tweede plaats vraagt dat om toewijding. Dus het einde is nabij. Dat wijst op de voleinding en dat vraagt om de toewijding. Het einde van alle dingen is nabij. Ja, je zou misschien vanmorgen kunnen denken op deze oudejaarsdag, dat is nou juist zo'n tekst voor de oudejaarsdag die je weemoedig maakt of zelfs zwaarmoedig maakt. Het kan allerlei sombere gedachten oproepen. Het einde van alles is nabij. Dat kan verlammend werken. Dat kan een verlammend gevoel oproepen. Wat heeft het allemaal voor een zin hier op aarde te leven? Waarvoor zijn we eigenlijk hier op aarde? En als je ziet wat er ook in het afgelopen jaar gebeurd is, in de wereld, in de kerk, in de samenleving, waar gaat het heen? Wat heeft het allemaal voor een zin? Het einde is nabij. De wereld gaat af op haar ondergang. Maar is dat de bedoeling van Petrus? Om bij ons vanmorgen alleen maar een gevoel van weemoedigheid en zwaarmoedigheid op te wekken? Nee, dat is beslist niet wat Petrus voor ogen heeft. Het is juist het omgekeerde. Want wanneer hij het hier heeft over het einde, dan moet alle van de hoop genoemd. Want het woord dat hij hier voor einde gebruikt, dat is niet zomaar een woord. Dat is niet maar een woord dat zegt, nou het einde komt eraan en dan is het over en uit. Nee, het is het woord in het Grieks telos. En dat betekent het doel. De voleinding, de voltooiing is nabij. Dit woord is van de apostel het antwoord op alle vragen die er ook in die tijd leefden onder de gemeenteleden daar, wanneer het ging over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In zijn tweede brief gaat Petrus er ook heel concreet op in. Er zijn mensen die zeggen, waar blijft nu de belofte van zijn toekomst? En waren mensen die er zelfs mee spotten. Ze zeggen, alles blijft gewoon hetzelfde vanaf het begin af aan. Er verandert helemaal niks op deze aarde. Deze aarde die zal waarschijnlijk altijd wel blijven. Alle dingen zijn gebleven zoals ze waren. Maar dan wijst Petrus op de zondvloed. Aan het begin van de wereldgeschiedenis. Toen heeft God laten zien dat het einde van de toenmalige wereld kwam. Zo ineens. Plotseling, tenminste de zondvloed kwam plotseling. Hij werd wel aangekondigd door Noach, maar velen geloofden niet. En Petrus geeft zijn lezers in deze brief heel nadrukkelijk mee. Het einde is in zicht. Het is als met een schip dat op de terugreis is en dat onderweg zware stormen heeft meegemaakt tijdens de lange zeereis. En de bemanning die ziet in de verte het licht van de haven. En ze zien, de haven is in zicht. We zijn er bijna. Zo moet u de tekst van vanmorgen lezen. Het is een hoopvol einde. Het einde van alle dingen is nabij. Ja, zegt iemand, als ik zo de tekst lees, dan denk ik dat dat einde ook heel dichtbij is. Alsof dat volgende week of volgend jaar, het nieuwe jaar, het einde zeker zal komen. Maar dan moeten we even goed zien wat Petrus hier bedoelt. Het woord einde ziet op de voleinding, op de wederkomst van de Heer Jezus. Op de voltooiing van het werk van God. God is met zijn werk in deze wereld begonnen, direct na de zondeval. Toen hij Adam en Eva opzocht in hun verlorenheid. Toen God de belofte heeft gegeven van de Verlosser en van de Messias. En zijn werk is verder gegaan in de komst van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, toen is de beslissende fase in de geschiedenis van deze wereld ingetreden. Want Christus is gekomen om de werken van de duivel, de grote tegenstander van God, te verbreken. Hij is gekomen om zondaren te redden en zalig te maken. En aan het kruis heeft de Heer Jezus geroepen. Het is volbracht. En dat is hetzelfde grondwoord wat hier voor einde wordt gebruikt. Dus de komst van de Heer Jezus is van beslissende betekenis. Er heeft zich een onomkeerbare wending voorgedaan toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Toen hij aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij leeft tot in eeuwigheid. En dat geldt ook voor al de zijnen. Voleindigd, volbracht. Het doel is bereikt, de zegen is behaald, het offer is gebracht, de schuld is verzoend, de dood is overwonnen, de duivel is overweldigd, Gods naam is verheerlijkt, Gods wet is vervuld. En daar kan de duivel niet meer achter terug, daar kan niemand meer achter terug. Sinds de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest leven we in de laatste dagen, zegt Petrus, op de Pinksterdag. En dat herhaalt hij in deze brief. Wij moeten de geschiedenis van deze wereld in het grote licht zien van het werk van God. Petrus die zegt in het eerste hoofdstuk van deze brief, de zaligheid die ligt gereed om geopenbaard te worden in deze laatste tijd. We zijn onderweg naar de voleinding, naar de openbaring van de zaligheid, de volle zaligheid. En hij spreekt in hoofdstuk 1 over het einddoel van het geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. En zo plaatst Petrus ons leven in het licht van de wederkomst. De grote finish, de grote eindstreep komt in zicht. Hij komt. Ja, zegt u, maar duurt het niet al erg lang voordat de Heer Jezus is teruggekomen? Kijk, als we de tekst van vanmorgen zo lezen, gemeente, en we gaan tellen en we gaan rekenen, ja, dan kun je natuurlijk zeggen, dan duurt het al een aantal jaren en eeuwen voordat de Heer Jezus terugkomt. Is het dan eigenlijk wel het einde dat dichtbij is? Laten we dan ook niet vergeten, gemeente, dat Petrus hier niet aan het rekenen is. En dat als hij rekent, dat hij dat op een totaal andere manier doet dan wij. Hij zegt dat in zijn tweede brief. 1000 jaren zijn in de ogen van de Heere als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Maar weet u waarom het einde nabij is? Omdat de laatste fase van de geschiedenis is aangebroken sinds de hemelvaart van de Heere Jezus en sinds de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben tot aan de wederkomst niets nieuws meer te verwachten dan alleen zijn komst op de wolken van de hemel. Het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat is het fundament van de hoop. Een christen leeft in die vaste, zekere hoop. Er staat niets meer op losse schroeven. Er hangt ook niks meer in de lucht van zou het wel waar zijn en zou het wel komen. Nee, het einde is nabij. En aan het einde zitten twee kanten. De ene kant van het einde betekent dat het oordeel komt. Kijk maar naar vers 5. God staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Ja, de wereld, dat is geen oneindige cirkelgang, zodat alles maar blijft doordraaien tot in het oneindige. Het einde komt. Petrus plaatst ook vanmorgen dit jaar 2025 in dat licht. En in de grondtekst staat het heel nadrukkelijk voorop. Van alle dingen is het einde nabij. Van alle dingen. Van alles wat we hier op aarde zien. Onze steden, onze cultuur, onze samenleving, onze bedrijven, ons werk, alles wat wij zien, alles wat wij in handen hebben, alles wat wij bezitten. Van alle dingen komt het einde. De wereld gaat voorbij. Petrus zegt in zijn volgende brief, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Nee, de aarde zal niet meer vergaan door een zondvloed, door een watervloed. Maar de aarde zal vergaan door vuur. Dan is het toch wel op deze laatste dag van het jaar het moment, gemeente, om daarbij stil te staan. Om niet maar door te hollen en door te draven, een nieuw jaar in, alsof alles maar gewoon doorgaat en er nooit een einde aan komt. Leven we met deze woorden die Petrus hier schrijft. Het einde van alle dingen. De voltooiing van Gods werk is nabij. Of leven we maar in deze wereld, alleen gericht op deze wereld, en de toekomst is één groot zwart gat, een afgrond, en we weten niet waar we met z'n allen terechtkomen. Hoe hebt u en hoe heb jij het afgelopen jaar geleefd? God heeft ons vele zegeningen gegeven. Ons leven hier op aarde kon doorgaan. Hij heeft ons zoveel geschonken, ook in ons dagelijks leven. Maar heeft het ons gebracht tot de Gever? Hebben we al zijn zegeningen in dat grote licht gezien? Dat het God er om te doen is, dat we Hem kennen en Hem dienen, dat we onderweg zijn naar de voltooiing. Leven we in oprechte dankbaarheid en bekering tot God? Of zitten we vandaag in de kerk meer met de gedachte, nou ja, we hebben er ook keihard voor gewerkt en we hebben veel gekregen, maar we hebben er ook veel voor gedaan. En daarin klinkt dan ook nog iets de gedachte door, we hebben het eigenlijk ook nog wel verdiend. Petrus bindt het ons vanmorgen op het hart, gemeente. Het einde van alle dingen is nabij. Ja, je kunt het ook zo vertalen, het einde van allen is nabij. Van alle mensen, ook het einde van uw leven en van jouw leven, het einde komt op ons af. Kijk, hoe lang de wederkomst van de Heere Jezus nog op zich laat wachten, dat weten we niet. Maar denk je nou eens even in, ouderen en jongeren, dat de Heere Jezus over 24 uur zou terugkomen op de wolken des hemels en dat het jaar 2026... de nieuwjaarsdag, de dag van zijn wederkomst zou zijn. Wat zou je dan in deze laatste 24 uur doen? Wat zou je doen als je wist dat je hem morgen zou ontmoeten op de wolken des hemels en dat mijn oog hem zal zien en ik oog in oog met de Heere Jezus zal staan? Zou je dan nu niet de tijd gebruiken om je tot hem te keren, om je tot hem te wenden? Het einde van ons allen is nabij. Ook deze jaarwisseling, die scherpt het ons in. Zie, de rechter staat voor de deur. En al zou de wederkomst nog veel langer duren, gemeente, het einde van ons leven komt ook zeker. En wij weten niet wanneer het einde van ons leven zijn zal. Wij zijn gespaard dit jaar, tot hiertoe. Dat is Gods genadetijd in ons leven. Maar hoeveel genadetijd krijgen we nog? We weten het niet. Psalm 90 zegt, wij vliegen daarheen. De tijd gaat zo snel en voor je het weet, ben je aan het einde van het leven. En dan laat Petrus zien dat juist een christen echte hoop heeft. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Als je van Christus bent, dan heb je uitzicht op de voleinding. De erfenis zal straks bewaard, die bewaard wordt, die zal straks geopenbaard worden. Bent u, ben jij, lid van die bruidskerk van de Heere Jezus, die beseft, wij zijn onderweg. Wij zijn onderweg naar de voltooiing van Gods werk. Straks zal God alles in allen zijn. Dan zal het eeuwig dankdag zijn. Dan zullen we de Heere eeuwig danken en loven voor alles wat Hij geschonken heeft. Maar bovenal dat Hij ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Het bloed van de Heere Jezus Christus. zijn we onderweg naar die voltooiing gemeente. Want als je niet van Christus bent, ja, dan ben je ook onderweg naar het einde. Maar dat is wel een ander einde. Het leven zonder God, dat loopt uit op de eeuwigheid zonder God. Eeuwig in de hel. En misschien kunt u of jij denken, dat is wel even hard en wreed gezegd. Sommige mensen denken dat een waarschuwing voor de hel wreed en liefdeloos is. Maar we moeten wel bedenken, gemeente, dat uitgerekend de Heer Jezus zelf heeft gewaarschuwd voor de eeuwige ondergang. En wie zou de Heer Jezus durven te beschuldigen van liefdeloosheid? Het is zelfs zo, omdat hij ons lief heeft, waarschuwt hij ons. Hij is er heel eerlijk in om ons te waarschuwen. En daarom klinkt ook op deze laatste dag van het jaar 2025 de bazuinstoot. Het einde van alle dingen is dichtbij. Ja, zegt iemand, maar als dat einde van alle dingen nabij is, wat heeft het leven hier dan op aarde nog voor een zin? Moet je dan alleen maar aan het einde denken en moet je dan alleen maar denken, was het maar allemaal gauw voorbij? Wat doe je dan met je leven hier op aarde? Wat doen we dan ook op deze dankdag? Om de Heere te danken voor al de zegeningen die Hij juist voor dit tijdelijke leven hier op aarde gegeven heeft. Calvijn die gebruikt het voorbeeld van een wachtpost als een voorbeeld voor het leven van een christen. Wanneer een soldaat op wacht staat, wat doet hij dan? Dan kijkt hij om zich heen. Dan wil hij de stad beschermen. Dan voelt hij de verantwoordelijkheid. En tegelijk kijkt hij ook in de verte. Kijkt hij ook naar wat er aankomt, misschien mogelijk dreigt. Nu, dat beeld zou je kunnen gebruiken voor het leven van een christen. Wij worden geroepen om om ons heen te kijken, onze verantwoordelijkheid te dragen. Ons leven hier op aarde is niet onbelangrijk in het licht van het einde. Wij worden geroepen en geplaatst door God op de plek die we ook het afgelopen jaar hebben ingenomen. Of dat nou een werkbank is, of dat nou een kantoor is, of dat er nou op de kotter is, of in het klaslokaal, of in het ziekenhuis, of in een laboratorium, of veel in de vrachtauto onderweg. God heeft ons in dit leven geplaatst. En nu zegt Petrus vanmorgen, leven in het licht van het einde, dat betekent wees nuchter en waakt in de gebeden. Hier worden twee woorden gebruikt. Nuchter, bezonnenheid. Dat betekent dat je doorhebt waar het om gaat. Dat je tot bezinning komt. Dat je ziet waar het op aankomt in dit leven. En dat is aan de ene kant dat je niet opgaat in de wereld alsof dit het een en het al is. Maar we moeten ook niet in de wereld leven alsof we niets meer met de wereld te maken hebben. En de wereld mijden alsof we niks meer in de wereld te zoeken hebben. We mogen juist het goede van God gebruiken, zolang het ons niet hindert om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus. Gebruiken wij ons leven om God te dienen, gemeente? Nuchter zijn, bezonnen zijn. Nuchter als tegenstelling van dronken. Wanneer je dronken bent, ja, dan heb je te veel alcohol op. En dan zie je de dingen niet meer scherp en dan loop je niet meer recht. Misschien wel goed om dat even te bedenken, ook voor de komende nacht. Wees nuchter. En laat je niet leiden en verleiden, zodat je het ook allemaal niet meer scherp ziet en scherp weet. Maar het gaat hier vooral om geestelijke nuchterheid. Om je niet te laten bedwelmen door wat Petrus hier noemt in het eerste gedeelte in vers 2. Om naar de begeerlijkheden van de mensen te leven. Hij herinnert deze lezers eraan dat ze eerst onbekeerd waren. En dat ze leven volgens de begeerten van hun eigen zondige hart. Deze lezers van deze brief, die herinneren zich dat nog goed. Hoe ze meededen aan ontuchtigheden, begeerlijkheden, losbandigheid, dronkenschap, zwelgpartijen, gruwelijke afgoderijen. Petrus zegt, als je een christen geworden bent, dan krijg je er berouw van dat je eerst zo geleefd hebt. Dat je al die tijd, toen je nog niet tot bekering was gekomen, daarvoor gebruikt en misbruikt hebt. Je hebt je tijd verspild met al die zonden. Je hebt die tijd verbruikt met allerlei verkeerde dingen en verkeerde invloeden en met verkeerde gedachten. Maar als je tot bekering bent gekomen, dan wil je de tijd die God je nu nog geeft, onderweg naar het einde, gebruiken om hem te dienen, om naar zijn wil te leven. Kijk, dat is geestelijke nuchterheid gemeend. Kijken wij zo terug op dit jaar. Hoe hebben wij onze tijd doorgebracht? Hebben wij geleefd zoals Petrus het hier voor ogen schildert? Herkennen wij dat in ons leven? Ik heb al lang genoeg tijd doorgebracht in de zonde. Dat wil ik nu niet meer. Ik wil nu voor de Heere leven. Ik wil nu de Heere dienen. Ik wil nu naar de wil van God leven. Daarvoor is geestelijke nuchterheid nodig. De nuchterheid die de Heilige Geest werkt. En waakzaam zijn in de gebeden. Dat is een gebed om te onderscheiden waarop het aankomt. Om niet meegezogen te worden met al die wereldse begeerten. Met al die wereldse invloeden. Met dat wereldse denken. Maar om in je dagelijks leven God te dienen. Je zou de tekst ook zo kunnen vertalen. Wees nuchter opdat u kunt bidden. Door te bidden zie je waarop het aankomt. Biddende omgang met God geeft helder zicht op het einde van alle dingen. Nee, bidden dat is niet een zaak van, zoals soms smalend wordt gezegd, dat je je oogkleppen voor hebt in deze wereld. Want wat moet je eigenlijk met bidden en wat heb je eigenlijk aan bidden, alsof je niet met beide benen in de werkelijkheid van het leven staat. Als je de Heere leert kennen, als je hem hebt lief gekregen, dan zie je je leven in een ander perspectief. Dan is er berouw over je zonden, over de tijd die je verspild hebt. Hoe zijn wij met onze tijd in 2025 omgegaan? Als u of jij de Heere niet kent, heb je dan in de gaten dat je al die kostbare tijd verspeeld hebt die God je gegeven heeft om tot bekering te komen en hem te dienen en je leven aan hem toe te wijden? Moeten we onszelf ook niet veroordelen vandaag? Dat we vaak zo lauw en zo laks zijn in het dienen van de Heer. Of dat wij er misschien een soort geestelijke derde tussenweg bezig zijn te maken. Nee, we zijn niet als de wereld, maar er is ook nog geen echte bekering. Soms zijn er mensen die denken dat er zoiets is als zo'n derde weg. Maar die bestaat niet, gemeente. We zijn van Christus of we zijn het niet. Er is geen schemergebied in geestelijk opzicht. Van je bent er bijna, dus je komt er wel of zo. Het gaat erom dat we met ons hart en leven de Heere dienen. Zijt nuchter. In hoofdstuk 3, vers 15, gebruikt de apostel Petrus een uitdrukking die denk ik in dit verband heel belangrijk is. Daar zegt hij, heiligt God de Heere in uw harten. Heiligt God de Heere in uw harten. Dat betekent dat God die plek in je leven heeft die hem toekomt. Dat je je hart wijdt, afzondert voor de Heere, voor zijn dienst, in verwondering, in diep ontzag voor God, maar ook in dankbaarheid. Want wat is nou dankdag houden, gemeente? Is dat je tevreden kunt zijn dat je genoeg in de collectezak hebt gezet? Is dat tevreden zijn met alles wat je gekregen hebt en zegt ik ben geen ontevreden mens, ik heb genoeg gekregen? Dankdag houden, gemeente, dat betekent dat je God heiligt in je hart. Waakt in de gebeden. Dat woord gebeden, dat is een woord wat algemeen gebruikt wordt. niet alleen maar voor bidden en smeken om genade, maar ook voor aanbidden en danken. Bidden en danken horen immers bij elkaar. Bidden en danken, dat is een levenshouding van een christen, om jezelf aan de Heere toe te wijden, om jezelf aan de Heere over te geven. Dat is het antwoord op de reddende genade van God. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Dankdag houden, gemeente, dat is niet maar één dag in het jaar even stilstaan bij de zegeningen. Maar dat is zeggen, Heere, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Toewijding, overgave aan de wil van God. Dat je de tijd die je van God nog krijgt, onderweg naar de voltooiing, dat dat een dankbaar leven is. Omdat God het zo waard is. Hij is al mijn liefde waardig. Wees nuchter en waakt in de gebeden. Dat betekent toch ook waakt in het danken. Waakt in het besef dat alles je van God hebt ontvangen om voor hem te leven. De tijd, de kracht, de gezondheid en de energie die heeft God gegeven. Opdat we hem zouden dienen naar zijn wil. Opdat we een dankbaar leven zouden leiden. En weet u wat de catechismus zegt? Wat is nou het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Dat is het gebed. Dat is het gebed. Dat is jezelf overgeven aan de Heere. En zeggen, Heere, leidt u mij, regeert u mij. Afhankelijkheid van de Heere, dat is de beste manier om dankbaarheid aan God te tonen. En daar gaat het om. Wees nuchter, waakt ook door de gebeden. Paulus die zegt in 1 Korinthe 7 vers 31, dat het schema van deze wereld voorbij gaat. En daar bedoelt hij niet alleen de zonde mee, maar ook het leven zoals we dat hier op aarde leiden. Van kopen en verkopen, van werken en handel drijven, maar ook van getrouwd zijn en ongetrouwd zijn. Van blij zijn en verdrietig zijn. Het gaat voorbij, het is eindig. Nuchter zijn, dat betekent op die wachtpost staan. Aan de ene kant om je heen kijken. Zien wat God geeft. Hem danken. Maar je leven zien in het licht van het einde, van de voltooiing. Opdat je ook de juiste prioriteiten in dit leven stelt. Ook in het nieuwe jaar, als God dat straks geeft. Alles zien in het licht van hem. Zien we zo de zegeningen die God ons gegeven heeft. Heeft dit jaar ons meer en meer gebracht tot het hartelijk dienen van de Heer? Of zijn we daarin misschien te weinig waakzaam geweest? Hebben we reden om ons ook op deze dag, deze laatste dag van het jaar, voor God te verootmoedigen en hem te smeken om de vergeving van al onze zonden, alles wat niet was, naar zijn heilige wil? En wat is leven in toewijding, in het licht van de voleinding? Nou, ik wil u er toch op wijzen, gemeente, dat Petrus hier concreet drie dingen noemt. Als het gaat om toewijding aan de Heere. Dan zegt hij in vers 8, maar vooral hebt vurige liefde tot elkaar. Hebt vurige liefde tot elkaar. Dat is toch het gebod van de Heer Jezus. Heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Zetten wij dat ook bovenaan in onze toewijding aan de Heer? God dienen betekent ook oog hebben voor je naaste. Elkaar lief hebben. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken staan. Daar moet ik toch wel iets van zeggen. Want je zou misschien de gedachte kunnen krijgen dat betekent dat je over de zonde maar niet moet praten en dat je het allemaal maar onder de dekmantel moet schuiven, alsof het niet gebeurd is. Nee, dat bedoelt Petrus niet. Zonden moeten erkend en beleden worden om vergeving te ontvangen. Maar hier wordt bedoeld dat je de zonden van anderen niet zomaar doorvertelt om anderen in een kwaad daglicht te stellen en ondertussen zelf er beter van af te komen. Dat verdacht maken van iemand, dat grenst aan het roddelen. Kijk, je kunt wel een heel mooi bedrag in de collectezak doen of overmaken naar de bankrekening van de kerk als een dankdaggave. Maar is onze dank aan de Heere ook dat we elkaar vurig lief hebben? Dat is minstens zo belangrijk gemeente. En dat we op een goede christelijke manier over elkaar spreken en elkaar beoordelen. Het tweede wat Petrus zegt, dan heeft hij het over gastvrijheid, herbergzaam zijn. Dat kun je natuurlijk zo breed maken als je wilt, maar hij bedoelt hier vooral onder elkaar. Dus het betekent omzien naar elkaar. Gebruiken we daar de tijd voor die de Heere ons geeft, uit dankbaarheid voor zijn genade, uit dankbaarheid voor al zijn zegeningen, om elkaar te dienen, naar elkaar om te zien. Oog en hart te hebben voor elkaar. En het derde wat Petrus hier aangeeft, dat is de gaven die je van God ontvangt, om daarmee ook God en de naaste te dienen, om een uitdeler te zijn van de menigerlei genade van God, om beschikbaar te zijn voor een ander in plaats van dat het draait om mijzelf. Leven in het licht van het einde, dat is de toewijding aan de Heere. En dat vraagt de Heere ook op deze laatste dag van het jaar van ons. Waar hebben al zijn zegeningen ons gebracht? Wat is nou het belangrijkste in ons leven? Is dat nou een dankbaar, heilig leven vol toewijding aan de Heere? Of is het voor ons toch belangrijker hoe ver ik in het afgelopen jaar in mijn carrière ben gekomen, hoeveel ik verdiend heb en hoeveel mijn bankrekening is toegenomen en noem allemaal maar op. Maar dan zijn we bezig met de verkeerde dingen gemeend. De Heilige Geest die laat het ons vanmorgen zien. Wat het zwaarst is, dat moet het zwaarste wegen. Want het einde van alle dingen is nabij. Je kunt straks je leven niet weer overdoen. Als je voor God staat, dan is definitief het einde gekomen. De Heere roept ons vandaag, want het einde is er nog niet. Het is wel dichtbij en het komt sneller dan je denkt. Maar de Heere die geeft vandaag nog genadetijd. Wij wachten nog. Dat betekent voor Gods kinderen uitzien naar de volleinding. God maakt zijn werk af. Dat doe ik zelf niet. Ook niet in mijn eigen leven. Als ik zie naar mezelf. Als ik een kind van God mag zijn. Met al mijn zonden, met al mijn gebreken. En op deze oudejaarsdag kan je dat misschien nog wel weer sterker aanklagen. Die zonden die ik bedreven heb. Die liefde tot God en tot de naaste waarin ik tekortgeschoten ben. Zitten ze er hier ook vanmorgen? Die zichzelf moeten afschrijven. Die zeggen, ik ben niet volmaakt. Het is bij mij stukwerk. En het blijft bij mij stukwerk. En het is bij mij in het geestelijke leven vallen en opstaan, vallen en opstaan, vallen en opstaan. Want zo zegt de spreukendichter toch, de rechtvaardige zal 7 vallen en hij zal 7 weer opstaan. Dat is het leven van een christen. En als je dan zo voor het aangezicht van God bent op deze laatste dag van het jaar, en je ziet jezelf in het licht van Gods wet, dan denk je, waar moet ik blijven? Maar dan klinkt het woord dat geklonken heeft op de kruisheuvel Golgotha. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De zaligheid hangt niet van mijn werken en van mijn doen en laten af. Maar de zaligheid hangt af, gelukkig, van mijn getrouwe zaligmaker, die het begin en het einde is. Die in mijn leven begonnen is en die ook in mijn leven zijn werk zal afmaken. Want hij is zo getrouw. Hij is de bron van alle goed. Hij laat niet los wat hij begonnen heeft. Hij houdt mij vast. Wat dacht u van Petrus? die deze brief heeft geschreven. Toen hij de Heer Jezus verloochend heeft. Wat heeft hij toen geleerd? Dat hij het niet redt met zichzelf en met zijn eigen kracht en met zijn eigen werken. En ook niet met zijn volgen van de Heer Jezus Christus. Hij heeft toen geleerd. Mijn zaligheid ligt in de handen van de biddende hoge priester. Die gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. God maakt zijn werk af. Dat is de troost. Deze laatste dag van het jaar. Deze troost op de dankdag. Dat God doet wat hij ook alleen maar kan doen. En dat is zijn werk, voltooien in mijn leven. Tot u en tot jou, zegt Christus, die vandaag zo ervaren, het is niet wat het zijn moet in mijn leven. En de Heere heeft zoveel recht op meer. Dan zegt de Heere Jezus, de voleinding is voor u en voor jou bestemd. Het einde is nabij. Ook het einde van onze zonde. Ook het einde van onze onvolmaakt dienen van God. Heeft juist een kind van God, als het goed is, niet zijn grootste worsteling met zijn overgebleven zonde, waar je soms zo moe van kunt zijn, omdat je zo graag er helemaal voor de Heere wilt zijn. En maakt dat het gebed niet tot het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Heere, ik zie op u en ik verwacht het van u alleen. En ik zie uit naar uw komst op de wolken van de hemel. Het einde komt, de voleinding. Ook dit jaar, 2025, was een jaar vol van geweld en onrecht en zonde en ongerechtigheid in deze wereld. Wat kan je hart ineen krimpen onder zoveel leed wat in beelden zo onder onze aandacht wordt gebracht. Onder zwakke mensen, ouderen en kinderen. Die lijden, die diep lijden. En als je denkt aan de vervolgde kerk in deze wereld. Het lijden van christenen om Jezus wil neemt alleen maar toe. Wat zijn er velen die niet in vrijheid Christus kunnen beleiden. Maar het einde, de voltooiing. Is nabij. God laat vanmorgen zien, gemeente, dat het niet te vergeefs is om hem te dienen. En dat het niet te vergeefs is, jonge mensen, om de Heere lief te hebben en de Heere te dienen in je dagelijks leven. Het is niet voor niks hoor, want je bent onderweg naar de voltooiing. Gods werk komt af. Dat is vast en zeker. En daarom is het zo belangrijk van Christus te zijn. Want het oordeel komt. Het oordeel begint zelfs bij het huis van God, zegt Petrus. Met andere woorden, wij komen allemaal voor het oordeel van God te staan. En wat zal het einde zijn? Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest? God vraagt straks in het oordeel, wat hebt u? Wat heb jij met mijn woord gedaan? Je hebt tijd gekregen, 2025, een heel jaar gekregen om je tot mij te bekeren. Ik heb geklopt aan de deur van je hart. Elke zondag, elke dag dat je je Bijbeltje opendeed, wat heb je ermee gedaan? Nog is het einde niet, omdat God niet wil dat enige van ons verloren gaat. Maar dat wij tot bekering komen en dat wij gaan zien hoe goed God is. En dan ga je met Petrus toch ook God loven, danken en prijzen. Zoals Petrus dat ook aan het einde van dit gedeelte doet in het 7e vers waar hij zegt. In 1 Petrus 3, 1 Petrus 4 vers 7, dat loopt door tot vers 11. Opdat God in allen geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hem komt de eer en de dank toe.